Goedemorgen gemeente, hier in de Akker en jullie thuis of elders met ons verbonden via sociale media of kerktelefoon. Een bijzonder welkom aan gasten onder ons. Allemaal hartelijk welkom in deze eredienst waarin we het heilig avondmaal mogen vieren. Voorganger is dominee Adriaan Verwijs uit Scherpenisse. Fijn dat u vanmorgen bij ons te gast bent. De muzikale begeleiding is in handen van Jaap Hazeu en onze gastheer is vandaag Peter. Mijn naam is Jolanda van Doorn. De bloemengroet vanuit onze gemeente gaat als groet en ter bemoediging naar mevrouw A. Meindert den Hel, Charlotte de Bourbonstraat. Als iemand de bloemen weg wil brengen, graag even melden bij Peter. De collecte, zoals ook vermeld in Centraal Contact en op de Biemer. De eerste collecte is een ZWO-collecte voor Sinshu Lu. Zij is een Maleisische Chinese jonge vrouw, getrouwd en heeft een dochtertje van 3 jaar. Het gezin woont op de campus van de MBS, de Maleisische Bijbelschool Bible Seminary in Kuala Lumpur. Sinds vorig jaar steunt de ZWO-commissie de theologiestudie en het onderhoud van Sinshu. Ze studeert met groot enthousiasme en inzet om straks haar kerk te kunnen dienen. Laten we Sinshu helpen haar ambities waar te maken. Van harte aanbevolen, de eerste collecte. En de tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen wijkgemeente, de Akker. In de hal vindt u ook de zendingsbus en een koffiepot. En ook die doelen bij u aanbevolen. Dan een heel aantal mededelingen. De Wijkkerkenraad van wijkgemeente Ontmoetingskerk is blij u te kunnen melden dat de beroepingscommissie een voordracht heeft gedaan aan de Wijkkerkenraad over een te benoemen nieuwe predikant voor wijkgemeente Ontmoetingskerk. Intussen heeft de Wijkkerkenraad de voordracht overgenomen en ook de Algemene Kerkenraad heeft ermee ingestemd. En vandaag wordt in de Ontmoetingskerk een gemeentebijeenkomst gehouden door de beroepingscommissie en de kerkenraad. Ze geven een toelichting op de kandidaatstelling en de kandidaat wordt voorgesteld. Na de kennismaking zal er ook een stemming plaatsvinden om het voorgenomen besluit te bekrachtigen. En als dat positief is, zal het beroep worden uitgebracht. Dus bijna een nieuwe predikant. Volgende week zondag 14 juni is er een gezamenlijke dienst om 10 uur in de Dorpskerk. Thema is om niet en voorgangers zijn dominee Arien Treuren en dominee Meerte Hazenoot. Er is dan geen dienst hier in de Akker. Mocht u vervoer nodig hebben naar de Dorpskerk, geef dat dan even door aan iemand van de kerkenraad. Ook vandaag liggen de briefjes voor aanbevelingen van nieuwe ambtsdragers nog in de hal. Fijn als u mee bidt, denkt en helpt om met name de vacature na het vertrek van Kok weer in te vullen. Sorry, ook nog een achterkant. Vanmiddag is er opnieuw een kerkdienst aangepast voor onze vrienden met een verstandelijke beperking. En vandaag is die om 3 uur in de Franciscus en Clara Kerk aan de Raamstraat 78 in Delft. Na afloop van de dienst drinken ze samen koffie en een kop thee en om 5:30 is het afgelopen. Het thema van de dienst is vertrouwen in Jezus en elkaar. Het is 5:30, het is niet tot 5:30, sorry. En dan nog een fijne mededeling. Ik heb een kaarsje bij me en ik heb het niet gevraagd, maar Johan is er. Johan en Johan van Dam wil ik graag welkom heten in onze gemeente. Fijn dat jullie hierbij aansluiten. Jullie zijn al heel regelmatig hier te gast geweest om mevrouw Van Dam hier te begeleiden. En nu zijn jullie ook formeel lid geworden. En met dit kaarsje onderstrepen we onze verbondenheid. En we hopen dat jullie je hier thuis en welkom zullen weten. Ik geef het mee. Dan gaan we over naar de eredienst. Ons aanvangslied is lied 910, vers 1 en 2, wat we zo mogelijk staande zullen zingen. En namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en zijn trouw bewaart en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere Heiland, door de Heilige Geest. Amen. We luisteren naar het gebod van onze God in deze dienst vanuit Exodus 20 en daarna zingen we Psalm 51, vers 1 en 5. Psalm 51, het eerste en vijfde vers. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast me geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders me haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen, voor uw dochters, voor uw slaven, voor uw slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet uw zinnen niet op het huis van een ander. En evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. En de Heere Jezus Christus heeft de wet samengevat. U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, we willen u vooral danken voor deze prachtige dag. Danken dat we hier samen mogen zijn. Dat we u de lof mogen toezingen, naar uw woord mogen horen. En dat we samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen mogen luisteren naar uw woord. Heere, het avondmaal mogen vieren. Tot u mogen bidden. En als kinderen naar een mooi en indrukwekkend verhaal mogen horen. Heere, we willen u danken. En we bidden u, wees in ons midden. Spreek door uw woord. Heer, u weet waar we vandaan komen, wat er in ons hart leeft. Geef ons rust, Heer, in onze gedachten. Dat we bij u thuis mogen komen, bidden we u. Dat we u mogen zien in al uw schoonheid, Heere Jezus Christus. En we bidden u tegen de boze, dat die wegblijft uit ons midden. En dat uw heilige engelen ons omringen en uw heilige geest ons hart aanraakt, zodat we vernieuwd met het oog op u, met het oog op elkaar, op onze naasten, om u te dienen, weer straks naar huis mogen gaan. Zegen ons dan en open uw woord, bidden we u, in de heilige naam van de Heere Jezus, die samen met u, heilige Vader, en de Heilige Geest, één God, leeft en regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Dan mogen de kinderen even naar voren komen, denk ik, hè? Nou, ik loop die kant op. Hier? Ja? Jullie hoorden net voor wie we gingen bidden. Weet iemand haar naam nog? Gaan we collecten voor houden? Die mevrouw die komt van heel ver, hè, Maleisië. En ik zag zo net hier in de kerk dat een van jullie predikanten een dominee was. En die heette Nelly Boot. Die heeft daar gewoond in die buurt. Nou, jullie gaan straks horen uit de Bijbel over twee mensen die God dienen en die in de gevangenis komen. En voor mijn werk zit ik in heel veel andere landen in Azië. En dan kom ik mensen uit de kerk daar tegen. En nu vorig jaar was er een meneer en dan worden christenen, wat ze noemen, vervolgd. Daar gaat jullie verhaal over. En die hebben het dan soms moeilijk. En dan komen ze soms zelfs in de gevangenis. Nou, vorig jaar hadden we dat ook met een van de mensen waar wij heel veel van houden daar en die we in de kerk daar ontmoeten. En die meneer werd zomaar in de gevangenis gezet. Niet omdat hij iets verkeerd deed, maar omdat hij van de Heere Jezus hield. Nou, dat is natuurlijk wel... Ja, dat...
Van Jezus houden is toch gewoon... Dat is juist heel goed.
Dat is juist het allerbeste wat er is. Dus daar snappen wij dan niks van. Wat zou jij nou doen als zoiets gebeurde hier? Wat zouden jullie doen?
Die mensen zelf in de gevangenis stoppen.
Nou, dat is er eentje. Dat kunnen we zo doen. Hè? Ja. Gewoon die mensen in de gevangenis stoppen. Ja. Maar ja, dat kunnen we ook weer niet doen. Hè? Dat zou ook een beetje heel erg zijn. Nee, wat wij zijn gaan doen, is met heel veel mensen voor die meneer gaan bidden. Laten we hem Amit noemen. En na 4 maanden was hij weer vrij. Maar vandaag horen jullie dus dat in sommige plekken het best wel moeilijk is om van de Heere Jezus te houden. Dan zijn er soms mensen die niet lief zijn en die achter je aankomen. Maar we mogen weten waar we voor gebeden hebben, dat er altijd engelen om ons heen zijn die ons beschermen. En dat de Heere Jezus altijd in je hart wil wonen en werken. En dat de Heere wonderen doet. En over zo'n wonder, net als bij die Amit, waar ik net over vertelde, gaan jullie vandaag horen. En ik hoop dat je daar heel veel van leert. En dat je ook voor alle mensen wereldwijd gaat bidden. Die het een beetje moeilijk hebben, die van de Heere Jezus houden. Is dat goed? Zullen we dat doen? Mooi. Dan gaan we nu een liedje zingen. Jezus is de goede herder. Nou, een hele goede tijd. Onze lezing voor vandaag is uit Genesis 28, vanaf vers 10 tot 22. En daarna zingen we na de schriftlezing Psalm 84, vers 1, 2 en 6. Psalm 84, 1, 2 en 6. Maar eerst luisteren we naar een lezing uit Gods woord.
Jacobs droom in Bethel. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten, tot ik gedaan heb wat ik je beloofd heb. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen, die hij als hoofdsteun had gebruikt, rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Loes. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mijn brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik heb gewijd, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.
Na de verkondiging zingen we lied 904, 1, 3 en 5. Beveel gerust uw wegen. 904 het eerste, derde en vijfde vers. Geliefde gemeente, in het leven ervaren we vaak vervreemding. Vervreemding als het leven zonder God is. Dan ben je een soort van ontworteld van je bestemming. En dat is wat Paulus ook aanraakt in Efeze en hij noemt dat de tijd vervreemd van het burgerschap. En die vervreemding die leeft best wel heel breed in onze maatschappij ook. Mensen voelen dat vaak. Vervreemd van God. En Paulus die zegt het zo, je bent dan zonder hoop en zonder God in de wereld. En sommige mensen hebben daar woorden aan gegeven. Bijvoorbeeld Albert Camus, die schreef een boek, De Vreemdeling. Dat je als mens vreemd bent hier op aarde. Je voelt dat er meer moet zijn, dat er een bestemming is, dat je ergens een doel hebt. Maar het voelt wat ze in Duits noemen als Unheimlichkeit, dat je niet precies weet, waarom ben ik nu hier? Wat is het doel in mijn leven? Je voelt je vreemdeling. En dat is wat de Bijbel beschrijft als het leven zonder God. De tijd die Paulus zonder Christus noemt. Vervreemd van het burgerschap. Maar aan de andere kant, als je dan in het geloof staat, dan word je ook een soort vreemde eend in de bijt. Hè? De wereld van het geloof is een wereld van pelgrimage. Waarbij je Christus gaat volgen en eigenlijk vreemdeling hier op aarde wordt. En dat is door bijvoorbeeld John Bunyan weer beschreven in zijn Christenreis. Die hoofdpersoon die vlucht dan uit de stad van verwoesting en begint de reis. En die reis is gevaarlijk. Het landschap is vijandig. En het is een reis op weg naar de hemelse stad. Maar gedurende die reis ervaart hij meer en meer, ik ben een pelgrim. Dus zonder God ben je vreemdeling, maar met God word je een pelgrim, zou je kunnen zeggen. En daar zitten we als mens een beetje tussen. Ieder mens heeft wel die ervaring, een soort van buitenstaander te zijn, of vreemdeling te zijn, of pelgrim te zijn. Dat heet met een mooi woord alienatie, en daar komt het Engelse woord alien van, hè, buitenaards wezen. Dat je eigenlijk denkt van, wat doe ik hier op de aarde, wat is mijn doel? We zoeken met z'n allen naar een thuis. Nou, dat zie je bij Jacob, dit verhaal, de stamvader van het volk Israël. Hij is geboren op dezelfde dag van als zijn broer Esau, zijn tweelingbroer. En Esau, die werd eerst geboren, een paar minuten eerder neem je dan aan. Maar die had wel het eerstgeboorterecht. En Jacob, die hield de hiel van Esau vast. En zo kreeg hij zijn naam. Jacob. En dat betekent positief zoiets als hielbewaarder of beschermer. Maar het heeft vooral een negatieve klank eigenlijk in de setting van Jacob en Esau. Het betekent ook bedrieger. Iemand die liegt en bedriegt. En dat zie je eigenlijk in die hele familie, dat er best wel dingen misgaan. Zijn vader trekt Esau voor. De moeder trekt Jacob voor. En Jacob zelf is geobsedeerd door dat eerstgeboorterecht. Hij heeft die eerste rechten niet, dat heeft zijn broer. En in die wereld betekende dat heel erg veel. En die probeert hij dan te krijgen. Hij doet er alles aan. Eerst ontfutselt hij het woordelijk. Dan zegt hij tegen zijn broer, die hem ziet eten. Nou, als je dit eten wil, geef mij jouw eerstgeboorterecht dan. Geef mij de rechten, de belangrijkste rechten. En zijn broer die zegt van ja, ik heb honger, wat kan mij die rechten schelen? En hij pakt het en hij geeft ze weg. En vervolgens gaat hij op het moment dat zijn vader Isaac ouder wordt en bijna sterft en zijn kinderen wil zegenen, de eerstgeborene die dan eerst komt, eerst wil zegenen, bedriegen. Hij verkleedt zich, hij doet de kleding van zijn broer Esau aan en die kleding die ruikt naar het veld. Hij was meer iemand die bij de tenten bleef en daar zorg voor droeg. Maar Esau was altijd aan het jagen in de buitenlucht. En zijn vader was bijna blind, maar die rookt dat. Die rookt het aan de kleren. Dit is Esau. Je stem is van Jacob, hij twijfelt nog even. En dan geeft hij die zegen, die belangrijke zegen. En Jacob heeft het eerstgeboorterecht. En zo wordt eigenlijk zijn naam een soort van voorspelling, een soort van self-fulfilling prophecy. Hij roept het op zichzelf af. Hij heeft die naam gekregen. En dan gebeurt er ook wat mensen al van hem dachten. Hij gaat liegen, hij gaat bedriegen. Hij ontfutselt de dingen. Hij is een soort van regelneef die alles naar zijn hand probeert te zetten. En dan heeft hij dus de macht in dat kleine familiebedrijf, zou je kunnen zeggen. Of klein, het is aardig groot. Abraham was rijk, Isaac was rijk. Maar wat er dan gebeurt, dan heeft hij wat hij wil, maar hij wordt steeds eenzamer. Hij vervreemdt van zijn broer. Hij vervreemdt van zijn vader. Zijn moeder probeert nog wat. He, en die trekt hem voor. Maar je ziet dat van alle kanten eigenlijk zijn leven vastloopt. En dan op een gegeven moment, als Esau zijn broer hem zelfs wil vermoorden, dan zegt zijn vader en zijn moeder, die zeggen tegen hem: ga maar weg, ga naar Charan, naar de plek waar wij vandaan komen, en vind daar een vrouw, ga op zoek. En dan gaat hij weg en is hij helemaal alleen op die reis, 800 kilometer, als een echte pelgrim zou je kunnen zeggen. Maar dat is hij nog niet. Hij is vooral vreemdeling. Vervreemd van zijn familie, van zijn eigen huis, zijn plek waar hij zich thuis voelde. En hij slaapt dan in de wildernis, in de woestijn. Een steen, een koude steen als kussen. En daar ligt hij. En dat is in onze cultuur al iets waarvan je denkt van, nou, lijkt me niet zo leuk. Maar voor mijn werk zit ik eigenlijk in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. En al die culturen doen het beter dan wij. Daar is gastvrijheid. Je komt ergens, je krijgt eten, je krijgt een bed. Mensen hebben letterlijk hun bed afgestaan om me een plekje te geven. Hè? Dus dat merk je in andere culturen zo. Dan kunnen wij van leren. En hij zat in zo'n cultuur. In het Midden-Oosten, dat was natuurlijk een cultuur van enorme gastvrijheid. En nu is hij alleen onder de blote hemel, in die koude woestijn, met de steen als kussen, weg van zijn familie. Hij weet niet wat de toekomst brengt. Hij is helemaal alleen en vervreemd. Dus met dat hij alles naar zich toetrekt, wordt hij steeds eenzamer. Misschien heb je het boek van C.S. Lewis wel gelezen, De Grote Scheiding. En die beschrijft dan zo'n busreis. Daar gaan ze kijken hoe het is in de hel. En dat beschrijft hij dan. En dan zie je dat die mensen daar, die hebben alles wat ze willen. Ze worden rijker en rijker. Alles wat ze wensen, dat is de fantasie van Lewis natuurlijk. Alles wat ze wensen, wordt hun bezit. Maar ze worden ook steeds armer en armer. Want ze drijven als eilanden van elkaar af. En met dat gebeurt, vervreemden ze meer en meer van elkaar en van zichzelf en raken ze alles kwijt. He, dus dat kan zomaar gebeuren, dat je alles hebt, maar tegelijkertijd eigenlijk alles kwijt bent geraakt. Je bent vervreemd geraakt van de bedoeling hier op aarde. En mensen voelen dat. Robbie Williams die zingt dat in een lied van misschien al 20 jaar geleden. There's a hole in my soul. I can feel it in my face. It's a real big place, zegt hij dan. Hè? Dus dat gevoel dat er een gat in je hart is. Dat je niet thuis bent. En dat er iets aan gedaan moet worden. Dat doet veel met een mens. En dat is precies waar Jacob nu zit. Hij voelt: ik ben vervreemd van mijn familie. Ik weet niet waar het naartoe gaat. En hoe nu? Wat moet ik dan doen? Hij heeft een gestolen zegen, een ontfutseld geboorterecht, zonder familie. En God, die heeft hij eigenlijk nog nooit ontmoet, denk ik. He, dat was van horen zeggen. Abraham en Isaac hadden die ontmoetingen gehad en hij voelt zich moederziel alleen. En op dat moment, als hij eigenlijk helemaal aan de bodem zit, verschijnt God in een droom. En dat is eigenlijk het bijzondere van het woord van God, dat van begin tot eind gaat het om genade. Want hij heeft eigenlijk alles verspeeld. En dan, op dat moment, komt God in zijn leven. En hij ziet het in een droom, hij ziet een trap. Eigenlijk is het beter om het te vertalen met een soort van, hoe zeg je dat? Een staircase, echt een hele luxe trap. Waar God dan bovenaan staat. En engelen die gaan op en neer over die trap. En de Heere letterlijk torent boven hem uit. Dus hij ziet God in al zijn majesteit. En God die zegt dan, ik ben de God van je opa en van je vader. En ook van jou, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ik zal dit land aan jou geven. En aan je nakomelingen. En die zullen er wonen. En ze zullen gezegend worden. Ik laat je niet alleen. En op dat moment wordt Jacob eigenlijk geraakt in zijn hart. Hij beseft, in deze wereld van eenzaamheid, van bitterheid, van vervreemding, is er een God, is het waar, God die leeft en die toont zich aan mij en de hemel is open. Hoe bijzonder is dit? Jacob komt thuis. Hij had geprobeerd om de erfenis te maximeren, om alles te doen, om het leven mooi, om een paradijs hier op aarde te maken, het had hem vervreemd. En nu hoort hij de naam van zijn opa. Hij hoort de naam van zijn vader. Hij hoort, jij hoort daarbij. Je bent gezegend. En dan zegt hij, hoe bijzonder is deze plek. Nou, je kunt eigenlijk zomaar vastzitten, net als Jacob, in die vervreemding. En wat doe ik hier op aarde? Wat is het leven? Wat is de bedoeling? Waar moet het naartoe? En misschien zit je ook wel vast in allerlei dingen in het leven waar Jacob in vast zat. Hè? Dat kan zomaar als mens. Dat je dingen naar je hand gaat zetten en manipuleren en noem maar op. En dan komt God in al zijn goedheid. Dan komt God met zijn genade. Dan zet hij toch de hemel open. Voor iemand die niet naar hem zocht en die zichzelf in het middelpunt zet en niet God en niet de naaste. Hè? En dat... In dat alles zie je dat God trouw is, dat hij ons niet loslaat. In Romeinen 2 zegt Paulus, het is de rijkdom van Gods onbegrensde goedheid en de verdraagzaamheid van God dat we tot inkeer komen. Dus vaak draaien wij dat om, van ja, die inkeer, die bekering zoals dat ook genoemd wordt, hè, dat gebeurt door alles en nog wat, maar vaak niet. Door het echte geloof in God. Vaak kijken we dan naar onszelf en dat is ook goed. Vroeger werd dat ook gedaan voor aan het avondmaal. Misschien weten de ouderen onder ons dat nog. Dan was er censuur amorum. Dan moest je in liefde naar jezelf kijken. Van hoe is het nu met mijn leven? En sta ik wel goed met God en met mijn naaste? Hoe doe ik het? Kan ik aangaan aan het avondmaal? Is die liefde van God nu voor mij of zit ik zo vast in de zonde? En hier is het eerste wat opvalt, dat eigenlijk de goedheid van God ons tot inkeer leidt. En dat andere is ook helemaal waar, maar het is de goedheid van God, zijn liefde, die hij heeft uitgestort in de Heer Jezus Christus. En dan wordt Jacob in zijn hart geraakt. En hij ziet dat en hij zegt, nu ben ik thuis. Dit is een Bethel, een huis van God. God is er voor mij. De hemel gaat open. De engelen staan om me heen. Hoe groot is dit? Hij ervaart in één keer wat hij nooit ervaren heeft. De verbondenheid met God en met zijn familie, met zichzelf. De vervreemding is over. En hij krijgt de belofte van God, ik zal altijd bij je zijn. Nou, en eigenlijk zie je in dit alles dat God zondaren lief heeft, want dat was het in één woord, wat hij die hele vervreemding en al zijn gemanipuleerd was natuurlijk zonde. Hij zat eigenlijk te rebelleren tegen God. Het schoot elk doel voorbij. Hij zag zijn vader niet meer, zijn moeder, zijn broer, zichzelf niet meer. Hij zag alleen een toekomst in luxe. En dan merk je, God laat niet los. En hoe mooi is dat? Dat God ons vasthoudt. En datzelfde idee kom je weer tegen in het Nieuwe Testament. Als de Heer Jezus Nathanael ontmoet. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Dan zit Nathanael, die zit onder de vijgenboom. En zegt Jezus bij de ontmoeting, ik zag jou zitten onder die boom. En dan zegt Jezus, je zult nog veel grotere dingen zien. Jij bent een Israëliet in wie geen bedrog is. Israël, de nieuwe naam van Jacob, geen bedrog. Jacob die bedrieger was. Maar jij bent er een die voor God wil leven. En dan zegt Jezus, maar je hebt datzelfde nodig wat Jacob nodig had. Dat de hemel open gaat. En je zult nu op de Zoon des Mensen de engelen zien opgaan en neerdalen. En in mij zul je die poort naar de hemel vinden. In mij zul je thuiskomen. En dat heb je misschien zelf ook al ervaren. Dat God zo in je leven kwam. Dat zijn goedheid zo tot je kwam. Dat je thuis kwam. Dat je bij Jezus echt bij God thuis kwam. En wat er dan met Jacob gebeurt is eigenlijk heel triest. Dus hij gaat naar Haran, hij ontmoet al die mensen, hij trouwt en hij werkt daar eerst voor de een en dan voor de ander. Misschien kent u het verhaal helemaal uit uw hoofd. En dan aan het eind is hij weer aan het manipuleren en doen. En dan op de terugweg, als hij weer hier in de buurt is, dan pakt God hem vast. En dan strijdt God met hem. En dan gaat hij hinkend het land in. En dan pas geeft hij zich over. En dan pas komt hij tot inkeer. En dus kan het zijn dat de goedheid van God tot je komt. En dat je het uitstelt. Dat je op dat moment zegt, nou mooi en bedankt. En dit is eigenlijk waar het om draait. Ik snap het nu. Maar in je leven is er geen bekering. En dan zie je toch dat dat tot inkeer komen essentieel is. Dat je niet verder kunt zonder ook je verkeerde neigingen en zonde en al je gedoe te belijden voor God. En als je dat doet, dan zegt God, ik ben genadig en wil je vergeven. Maar dat ging natuurlijk voor de Heere niet zonder slag of stoot. Als je ziet hier in het avondmaal wat we vieren, dat de Heer Jezus Christus ons zo heeft lief gehad, dat hij om ons te verzoenen met de Vader zichzelf heeft gegeven, zijn lichaam heeft gegeven, zijn bloed heeft gegeven. En zo heeft hij die poort naar de hemel voor ons verdiend. Dat vieren we, dat zijn lichaam aan het kruis is genageld om ons met de Vader te verzoenen. Dus hij heeft het meest extreme gedaan, zich gegeven voor ons, als zijn broer, als zijn zus, om ons bij de Vader te brengen. En dat is de ultieme prijs die hij heeft betaald. En nu wij gaan straks het avondmaal vieren. En als je dan dat doet, dan is dat de stap in het geloof. Je komt tot Christus. Je zegt tegen de Heere, ik wil uit genade leven. Ik wil dat uw lichaam voor mij verbroken, mijn lichaam voedt geestelijk. Ik wil dat uw bloed mij geestelijk voedt. En ik wil bij u thuiskomen. En zo verbreekt eigenlijk de Heere Jezus alle vervreemding die er is. En voor ons is dat een hele grote stap. Dat ervaren we misschien niet zo, want iedere zoveel maanden doen we dat. Maar Paulus die zegt in Galaten 2, met Christus ben ik gekruisigd en ik leef niet meer zelf, maar Christus leeft in mij. Dus met dat je die stap maakt naar het avondmaal zeg je, nu wil ik alles achterlaten. Ik wil thuiskomen bij u. Ik belijd dat er zonden in mijn leven zijn, ik belijd dat ik vervreemd ben van u. Maar ik wil thuiskomen. En met dat je dat doet, kom je tot de Heere, kom je tot zijn majesteit. En mag je inderdaad vrede met God hebben. Door met Christus op te staan, te sterven en op te staan, ontvangen we het nieuwe leven. En wat een liefde ligt daarin. God die zelf naar ons toegekomen is, die zich gegeven heeft, die de levende weg is geworden in Christus Jezus. Die ons lief heeft. En die ons voedt onderweg. En dan kunnen we met Jacob zeggen, nu God voor ons is, wil ik ook met hem optrekken. En dan gaat de hemel open. Dan komen we thuis. En dan is het Bethel. Door bij de heiland te komen, komen we bij God thuis. En we zijn onderweg als pelgrims, maar tegelijkertijd thuis bij de Here. Halleluja. Amen. Ik heb jarenlang in Rwanda gewoond. Dus,
Het is de avondmaalsgelegd.
Oh ja, prachtig. We gaan nu over tot de viering van het heilige avondmaal. In de viering van het heilige avondmaal gedenken we dat Jezus in deze wereld gekomen is als de goede herder. De herder die zijn leven gaf om zijn afgedwaalde en verdwaalde schapen te zoeken, te redden. Hij werd gebonden om ons te bevrijden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij werd door God verlaten, opdat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Jezus leed dorst en is voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Hij heeft het goed gemaakt tussen God en ons toen hij zei, het is volbracht. Zijn verzoenende liefde geeft heil en heling. Herstel van relaties. Opdat wij dit vast zouden geloven en uit dit nieuwe leven blijven leven, heeft hij ons het avondmaal gegeven. En aan zijn tafel eten we van één brood en drinken we alle uit één beker. Zo zijn we als leden van één lichaam verbonden met onze Here, die met ons is tot het einde van de wereld. En wij zijn verbonden met elkaar als broeders en zusters die elkaar liefhebben en willen bijstaan. Bij de maaltijd van de Heer getuigen we van onze vreugdevolle verwachting dat Christus spoedig zal wederkomen. Dan zullen wij verlost van nood en pijn met hem het avondmaal vieren in het Koninkrijk van God. Amen. We zingen nu de geloofsbelijdenis en daarna zullen we bidden, voorbeden doen en het Onze Vader bidden. Er is een afkondiging van overlijden. Dank u dat u staat. Op 30 mei werd onverwachts geroepen Dirk van den Berg. Hij was 72 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Treintje op Altena 4. Hij heeft zijn leven lang ons land gediend in het leger, in het bijzonder in de intelligence. Dirk was een man die op vele borden tegelijk schaken kon, met een verborgen leven en die toch warme en innige menselijke contacten onderhield. Maandag om 12 uur is in de dorpskerk de dienst waarin we afscheid van hem namen voor het aangezicht van God. Dat is deze komende maandag. Daarna volgt zijn begrafenis met militaire eer op het Sint-Janshof. In ons gebed denken we aan zijn vrouw en zonen met hun gezin, Dirks familie en allen die van hem houden en hem zullen missen. Een psalm die we in de dienst zullen zingen is: God zij geloofd met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zullen we samen bidden? Gaat u zitten. Heere God in de hemel, we danken u dat u goed bent en we loven u voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw woord, voor voorbeelden uit de geschiedenis en bovenal voor u, Heere Jezus Christus, u die de levende weg bent, u waar we thuiskomen. Daar willen we u voor danken dat u ons als pelgrims onderweg toch een thuis geeft. En dat bent u zelf. En daar bidden we ook voor dat we dat elke dag opnieuw zullen ervaren. We willen u danken, Heere, dat u ons straks roept, ook aan het avondmaal. Dat we dat samen mogen vieren. Dat u leeft. Dat u bent opgestaan. En dat uw lichaam en bloed gebroken en vergoten is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. We loven en prijzen uw naam voor uw grote goedheid en voor uw genade. En we danken u dat de goedheid het is die ons leidt. We bidden u dat we ook zullen luisteren. En niet als Jacob blijven tegenstribbelen, ook na ontvangen genade, maar dat we van harte u mogen dienen. En niets en niemand zullen haten behalve de zonde en de boze. En niets en niemand zullen vrezen behalve een heilig ontzag voor u, hemelse Vader. Ga zo met ons mee. En we danken u, Heere, voor levens om ons heen, mensen die u gediend hebben. We danken u dat u bij de familie van Dirk van den Berg wilt zijn. En we danken u dat u ook tijdens het afscheid bij zijn vrouw en kinderen wilt zijn. Heere, we willen u bidden voor ze. En we bidden u dat deze dienst een moment mag zijn, Heere, waarin u zelf de rust geeft en de vrede, ondanks het plotselinge verlies ook de blijvende liefde voor elkaar, wilt u troost bieden. We bidden u ook voor de theologiestudenten in Maleisië, Sin Siu Lo. We bidden u dat u haar met heel veel plezier laat studeren. En dat u geeft dat ze elke dag meer leert om u te dienen. Dat ze uiteindelijk u mag dienen, al de dagen van haar leven, samen met haar gezin. We danken u ook voor een kandidaat voor de ontmoetingskerk. En bidden u of u dat leidt. En we bidden u, Heere, als deze predikant degene is die u daar roept, dat er met heel veel vrucht gewerkt mag worden tot eer van u. We doen u voorbeden voor meneer en mevrouw Vlieg, die gisteren hun 65-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. We bidden u voor ze dat u bij ze bent, ook nu ze niet meer samen kunnen wonen door de omstandigheden. Geef dat ze in u steeds mogen ervaren dat ze toch samen zijn, thuis bij u, Heere, en wilt u ze nabij zijn. Zegen mevrouw van Sloten, die herstellend is van een heupoperatie, wilt u uw hand helend op die heup leggen en geven, Heere, dat ze weer helemaal geneest. En we danken u voor alle examenkandidaten en bidden u dat u ze nabij bent. Heere, geef dat ze goede uitslagen krijgen en dat ze verder kunnen in dit leven met het papiertje wat ze gehaald hebben. Wilt u ze zegen en leiden. Heere, zegen zo heel uw wereldwijde kerk. We bidden u voor de kerk waar ze vervolgd wordt. Heere, we hoorden dat bij de kinderen dat het thema is. Heere, we bidden u voor zoveel mensen, Heere, die door moeilijkheden heen u dienen. En wij moeten dat ook soms, en misschien zal de vervolging ook toenemen, maar we bidden u op een gerichtheid op u. En om bescherming, en vooral ook om een dapper hart, zoals Paulus dat zegt. U gaf ons een geest niet van angst, Heere, maar van liefde en onbevreesdheid. Heere, geef dan dat we in dat pad van u mogen wandelen. En we danken u zo en bidden u voor deze gemeente, de Akker, voor de predikant, voor de kerkenraad, voor alle leden. Heere, wilt u uw zegen hier elke week, elke dag uitstorten en geven dat ze een getuigenis mag zijn voor Pijnakker, dat heel veel mensen tot u mogen komen en uw liefde leren kennen en de vervreemding voorbij gaan en pelgrims worden in deze wereld die toch thuis zijn en het goede nieuws mogen delen door woord en daad. Zo willen we u bidden en danken ook met het gebed dat u heeft geleerd ons te bidden, Heer. Dat onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeven ons schulden. Ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ik vergeet voor u aan wat te bidden, doe ik nog even. Heere God, we danken u dat u met het geliefde Rwanda wilt zijn. En we danken u voor dit mooie project. En we bidden u, Heere, of u in dat land heling wilt geven. En wilt geven, Heere, dat uw woord in elk hart en huis terechtkomt. Zodat mensen tot uw eer mogen leven, Heere. Wilt u vrede geven. In Jezus' heilige naam. Amen. We zingen nu uit het liedboek. 389, 1, 2 en 3. En ondertussen zal dan de tafel worden klaargemaakt. Kom dan, alle dingen zijn gereed. De Meester is hier en hij roept u. Laten we, om met het werkelijke hemelse brood Christus gevoed te mogen worden, niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan, maar onze harten naar de hemel richten, waar onze voorspraak Jezus Christus is, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Laten we niet aan twijfelen dat we geestelijk net zo werkelijk met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als we dit brood en deze wijn tot ons nemen. Het brood dat we breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden.
We zingen samen Psalm 23. De Heer is mijn herder. En de Heer is mijn herder, hem blijf ik gewijd. Dat zijn de versen 4 en 5. 4 en 5 van Psalm 23. Wacht even op de kinderen en dan zingen we ons slotlied voor de mensen thuis. En voor zover we kunnen staande, zingen we Psalm 146 vers 1 en 3.
Ga nu in vrede om God en de naaste te dienen. Met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostrijke nabijheid van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.